Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten wij van harte welkom. Dominee van Maurik zal vanavond het woord van God bedienen. Collecte. De eerste collecte is voor het pastoraal diaconaal centrum De Herberg. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in januari bestemd voor Theo en Klazien van der Schelling, die uitgezonden zijn voor de MAF. We zingen nu als voorzang Psalm 55, vers 1 en 14. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, mogen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 84 en daarvan het eerste en ook het laatste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer, der lege schade God zijn wij uw huis en tempelzangen. Het is toch heerlijk om hier te mogen zijn of met deze dienst ook verbonden te mogen zijn thuis. En ook vers 6, want God de Heer zo goed, zo mild, is het al een tijd, ook nu in het nieuwe jaar, een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Psalm 84 vers 1 en 6. Vanavond gaat het aan de hand van de Nederlandse geloofslijn over de menswording van de Heer Jezus. En dat hij die verbinding heeft gemaakt tussen die menselijke natuur en zijn goddelijke natuur. En in de geloofslijn van Nicea wordt dat eigenlijk op een hele bijzondere manier ook beleden. Dat dat samen kan gaan en dat het alles tot ons heil is. En dat mogen we nu met elkaar beleden, de geloofslijn van Nicea. En als antwoord op die belijdenis zingen we dan ook het zesde vers van Psalm 48. Want deze God, die God die we mogen belijden, is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Psalm 48 vers 6, nadat wij het geloof beleden hebben met de geloofsbelijdenis van Nicea. En ieder spreekt dan in zijn of haar hart aldus met mij mee. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. En die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk, dat rijk van Christus, geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat, en die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, en die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de eeuw die komt. Amen. De verlichting met de Heilige Geest. O Vader, wat heeft het u bewogen om uw Zoon te zenden naar deze aarde? Hij die deelde in de heerlijkheid bij u, van hetzelfde wezen als u. Maar hij is gekomen. En u, o Zoon, heeft u zelf gegeven. U heeft uzelf overgegeven tot in de dood. Die vernedering heeft u doorstaan. Mens geworden. Ons in alles gelijk geworden. U bent niet gekomen om met deze wereld af te rekenen. Maar u bent gekomen om de schuld van deze wereld. En dat zijn wij. Zoals we hier bij elkaar zijn. Zoals we met deze dienst ook verbonden mogen zijn. Om de schuld van deze wereld te betalen. Wat wij in der eeuwigheid niet kunnen voldoen, dat heeft u gedaan. En daar wilde u uzelf voor vernederen. Terwijl u uw goddelijke natuur behield, heeft u onze menselijke natuur aangenomen. Om zo helemaal mens te worden. Naar ziel en lichaam te lijden, te sterven en uw leven te geven. Dat blijft een onbevattelijk mysterie. Dat u dat gedaan hebt tot ons heil. Dat u om ons mensen en om onze zaligheid nedergekomen bent uit de hemel. En zo uzelf gaf, zodat onze ziel het leven mag ontvangen. We zeggen uw grote naam dank dat we u mogen belijden. Deze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die mag nu ook onze God zijn. U mag ons deel zijn, ons zalig lot. En geef dat niets ons zou kunnen scheiden van de liefde van u, wat we ook mee moeten maken. Hoe diep de weg soms ook kan zijn. Hoeveel tegenslagen, hoeveel verdriet, hoeveel zorg, hoeveel pijn er ook kan zijn. Maar dat we niet los te maken zijn, niet te scheiden zijn van die liefde van u, die u geopenbaard hebt in uw Zoon. Dat is die enige troost. In leven en in sterven, om het eigendom te zijn van hem, die getrouwe zalig maken, die voor al mijn zonden heeft betaald. Heere, geef ons vanavond ook zicht op dat mysterie. Wat we alleen maar kunnen aanbidden. Maar geef dat we het ook zullen aanbidden. En dat we ook neervallen voor dat heilgeheim, omdat het ook om onze zaligheid gaat. Dat we ook heel persoonlijk mogen zeggen, Heere Jezus, u heeft ook voor mij uw leven gegeven. U bent ook voor mij nedergekomen uit de hemel. En dat we heel persoonlijk u mogen aanbidden als onze verlosser, als onze heiland. En we danken u daarom dat Kilo de Bray getracht heeft om de woorden te brengen wat voor mysterie dat geweest is. Dat u mens geworden bent. En dat u naar deze aarde gekomen bent. En wat voor betekenis dat voor het geloof mag hebben. Geef dat we dat ook vanavond mogen zien. Onder de leiding van uw Heilige Geest. Want Heer, de Heilige Geest, die tezamen met u de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt mag worden, de Heilige Geest is toch degene die dat open moet maken voor ons. Die ons hart er open voor moet maken. Die het woord open moet leggen. En dat we verstaan dat het gedaan is om onze zaligheid. Want als u niet gekomen zou zijn, als de hemel gesloten zou gebleven zijn, dan was er geen zaligheid. Dan zou iedereen van ons verloren gaan. Maar nu heeft u ons behoud op het oog. En laat dat een heil geheim voor ons mogen zijn. Dat we u daarin mogen aanbidden. En ons helemaal aan u toe mogen vertrouwen. En dat we geborgen mogen zijn in dat volbrachte werk van uw Zoon. Wees zo bij ons in het spreken. Om daar woorden aan te geven. Ook in het luisteren. Om soms wat moeilijke stof toch tot ons te nemen. En wilt u bij ons zijn in alles. Hier en ook thuis. Geef ons een gezegende dienst. Ook op afstand. Dat we ons verbonden mogen weten met de gemeente hier. En samen mogen komen tot u. En samen mogen luisteren naar uw heilrijke boodschap. Hoor ons. In Jezus' naam. Uit genade. Amen. Gemeenteverband met artikel 18 en 19 lezen we met elkaar drie gedeelten uit de Bijbel. Er wordt ook wel naar verwezen, sommige Bijbelgedeelten. In ieder geval Johannes 1, vanaf vers 1 tot en met 18, dat is eigenlijk datgene wat Johannes zegt over de vleeswording van het woord. Dat is ook zo'n enorm geheim. Daarna een gedeelte uit Galaten 4, waar Paulus zegt, ja, hij die gekomen is, is geboren uit een vrouw. Dus echt helemaal mens geworden. En dan Hebreeën 2, waar de Hebreeënbriefschrijver heel nadrukkelijk zegt dat hij de broeders, de Heer Jezus, in alles gelijk geworden is. Zijn menswording die daar onder woorden wordt gebracht. Dus Johannes 1 vanaf vers 1 tot 18, Galaten 4 vers 1 tot en met 5 en daarna Hebreeën 2 vers 14 tot 18. Daarna lees ik niet artikel 18 en 19. Ik doe het net als de vorige keer. Na de preek lees ik eigenlijk die twee artikelen ook als een soort samenvatting, een soort toepassing van datgene wat dan ook gehoord is. Dan versta je het eigenlijk veel beter dan dat je het nu leest. Dan denk je, ja, wat betekent dat allemaal? Maar als je het dan er iets over gehoord hebt, dan komt het veel dichterbij. Dus ik lees het nu niet, maar straks na de preek lees ik die twee artikelen. Maar eerst dus de drie gedeelten uit de Bijbel. Johannes 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Wat we net ook beleden, hè? God uit God, licht uit licht. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes, dat is Johannes de Doper. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en die de mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft in macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk, die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem. En heeft geroepen. Hij was het van wie ik zei. Hij die na mij komt is voor mij geworden. Want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. En wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover dit gedeelte uit het evangelie en dan een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Galaten. Hoofdstuk 4... Eigenlijk zomaar midden in een gedeelte waar Paulus spreekt over hoe we staan tegenover de wet en alle andere dingen meer. Maar dan zegt hij, ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf. Hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de Vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw. Geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Zover hem aangenomen hebben, die heeft die macht gegeven, kinderen van God te worden. En dan tenslotte lezen we om elkaar Hebreeën 2. Hebreeën 2. En daarvan vers 14 tot en met 18. Ook zomaar in een gedeelte waar we dit lezen. Omdat nu de kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens, dat is dus Jezus, daaraan deel gehad. Om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk Hij, Jezus, neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het geslacht van Abraham aan. En daarom moest Hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. Opdat Hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin Hij zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden te hulp komen. Tot zover de lezing van deze drie gedeelten uit de Bijbel, als voorbereiding ook op de prediking. En we gaan met elkaar nog zingen. Psalm 45, de bundel Weerklank. Psalm 45, vers 1 en 4. Waar we mogen zingen over die bruidegom. En waar de bruid, en ook al degenen die bij de bruid horen, verblijd over zijn als ze horen over de bruidegom. Nou, laat dat ook nu vanavond zo mogen zijn, dat we verheugd mogen zijn over al datgene wat over de bruidegom gezegd wordt. En dat we als bruid ons mogen verheugen over deze bruidegom. Psalm 45, vers 1 en 4 uit de bundel Weerklank. Gemeente, ieder mens heeft een buitenkant, maar ook een binnenkant. Ja, ons lichaam, dat is ons uiterlijk, maar we hebben tegelijkertijd ook een binnenkant, een hart, ons innerlijk. Nu zijn wij zowel naar lichaam als ook naar onze ziel, dus wat die buitenkant en ook wat die binnenkant betreft, zijn wij gevallen in de zonde. Dat is een waarheid natuurlijk die we wel kennen. Maar wel belangrijk om dat nu vanavond ook in verband met die twee artikelen tegen elkaar te zeggen. Wij zijn dus wat betreft onze buitenkant en ook wat betreft onze binnenkant, naar lichaam en ziel, gevallen in de zonde. En gemeente, wat we nou met ons lichaam verkeerd doen, en ja, wat kunnen we soms verkeerd met onze mond handelen, dat wij verkeerde dingen zeggen, of dingen hadden moeten zeggen, maar onze mond niet gebruiken. Wat doen we verkeerd met onze ogen? Waar kijken we naar? Waar laten we ons door verleiden? Wat doen we verkeerd met onze oren? Waar luisteren we naar? Waar laten we onze oren naar hangen? Wat doen we verkeerd met onze handen? Onze handelingen die heel vaak doortrokken zijn van zonde. Waar gaan onze voeten naartoe? Waar brengen die ons naartoe? Is dat altijd de plek waar we leven tot eer van God? Maar al datgene wat dus aan de buitenkant verkeerd gedaan wordt, dat komt van binnen vandaan. Dat komt uit ons hart. Dat komt uit onze ziel. Die geeft dan vaak die verkeerde sturing aan ons lichaam, aan ons uiterlijk. Dus binnen- en buitenkant hebben alles te maken met de zonde. Wat van buiten komt, komt bij binnen vandaan. Maar gemeente, nu betekent het geloof in de Heer Jezus Christus, waar we dan vanavond over spreken wie Jezus is, nu betekent het geloof in de Heer Jezus Christus, dat we dan naar die buitenkant, naar ons lichaam, maar ook naar onze ziel, behouden mogen zijn. Het eigendom mogen zijn van die getrouwe zaligmaker die voor al onze zonden heeft betaald. Afgelopen nieuwjaarsmorgen hebben we dat met elkaar beleden. Zondag 1 van de Heiligen. Dat is je enige troost in leven en in sterven, om dus met ziel en lichaam, wat je buitenkant en je binnenkant betreft, het eigendom te zijn van de Heer Jezus Christus. Maar goed, om nou die verlossing tot stand te brengen, dus dat wij mogen weten dat we het eigendom zijn van de Heer Jezus, om nou die verlossing tot stand te brengen, is Jezus ons dan ook in alles gelijk geworden. Zowel wat ons lichaam betreft, als ook wat onze ziel betreft. Hij is ons in alles gelijk geworden. Dat zijn de twee kanten van de Heer Jezus Christus. Lichamelijk, maar ook wat zijn ziel betreft, ons in alles gelijk geworden. Dat is het mysterie van de geboorte van de Heer Jezus. Want hij heeft als die Zoon van God, we beleden dat ook met de geloofsleiders van Nicea, en dat zal straks naar voren komen ook in artikel 18, hij heeft als de Zoon van God onze menselijke natuur aangenomen. En die menselijke natuur bestaat uit het lichaam, maar ook ons hart. Die menselijke natuur heeft de Zoon van God aangenomen. Daar is hij helemaal aan gelijk geworden. Dat beleden we ook met de geloofsbelijdenis, maar dat zegt ook Johannes in zijn evangelie. Als hij dan spreekt over dat woord wat God zelf is, wat bij God is, dat is de Heer Jezus, zo'n hoge kom af, dan zegt Johannes opeens, dat is ook een soort salto mortale die hij onder woorden brengt, en dat woord met zo'n hoge kom af, dat is vlees geworden. Dat is afgedaald in dat vleeselijke bestaan van ons. En vlees in de Bijbel, als er in de Bijbel gesproken wordt, met name in de brieven over vlees, dan is dat de mens, u, jij en ik, naar zijn buitenkant en ook naar zijn binnenkant. En daar staan we mee schuldig tegenover God. Wat er van binnen leeft en wat van buiten eruit komt, daarmee staan we schuldig tegenover God. En dat vlees, die menselijke natuur, die heeft Jezus nou aangenomen. Daarin is hij ons gelijk geworden. Die totale schuld van die menselijke natuur heeft Jezus op zich genomen. Dat had de Vader, dat had God de Vader trouwens wel beloofd. Ja, dat er één zou komen die verlossing zou aanbrengen. Op eerste kerstdag preekte dominee Schip een woord over die moederbelofte, Genesis 3 vers 15. Nou, zoals een moeder kinderen mag hebben, anders is ze geen moeder. Zo is daar een belofte gekomen die als een moeder heel veel andere beloften heeft voortgebracht. Want ja, je zou er zo tientallen kunnen noemen. Heel veel beloften in de Bijbel die gaan over de komst van de Messias. Over die beloofde koning die komen zou. Jesaja, in Micha, in Maleachi, in de Psalmen. Overal komt naar voren dat God de Messias, zijn zoon, zou zenden tot verlossing van onze zonde. En die beloften, die zijn in vervulling gegaan. Ja, dat is altijd met de belofte van God. Wij kunnen wel eens wat beloven, maar komen niet altijd na, toch? Maar als God wat belooft, en hij belooft de zending van zijn zoon, dan zal die belofte ook echt in vervulling gaan. En dat is gebeurd. Om ons mensen en om onze zaligheid is Jezus nedergekomen uit de hemel. En heeft hij dat zondige vlees van ons, van u, van jou, van mij, aangenomen. Ons in alles gelijk geworden. Zowel wat die buitenkant betreft, Jezus was een heel gewoon mens, maar ook wat onze binnenkant betreft. Hij heeft dat ook doorleden. Datgene wat in ons hart allemaal verkeerd gaat, waarin we vleeselijk zijn, dat heeft Christus aangenomen. Helemaal werkelijk mens. Dat is toch onvoorstelbaar? Dat kun je niet voorstellen. Maar zo'n vernedering heeft nu Jezus willen ondergaan. Dat is beslist niet vanzelfsprekend. Het was een blijk van de genade van God. Want ja, de hemel had ook open kunnen gaan en God had zijn zoon kunnen zenden en die zoon had kunnen afrekenen met deze wereld. Echt, daar had die hemel voor open kunnen gaan. Maar dat heeft God de Vader niet gedaan. Hij heeft zijn zoon gezonden niet tot een oordeel, maar tot verlossing. Dus niet gekomen om met deze wereld af te rekenen, met dat schuldige vlees, maar om wat wij pas nog hoorden uit Romeinen 8, om die zonde te veroordelen in dat menselijke vlees. Hij is op dat terrein van de zonde gekomen. Dat vijandelijke terrein is hij binnengegaan. Die eigen zoon van God, die enige geboren zoon van God, die eeuwige zoon van God, die is in de volheid van de tijd, zegt Paulus in Galaten 4. Je zou kunnen zeggen, toen het tijd was op de klok in de hemel, toen zei God, en nu mag je gaan. Nu is het tijd dat je naar deze aarde mag gaan. Je zou met die preek van dominee Teel kunnen zeggen, dat is die vierde nachtwaken. Toen kwam Jezus naar deze aarde. Toen is hij mens geworden. Toen heeft hij ons vlees en bloed aangenomen. Toen is hij ons naar lichaam en ziel gelijk geworden. En zo lag hij daar. In die kribbe van Bethlehem. Daar lag inderdaad hij die ons in alles is gelijk geworden. Terwijl hij zelf helemaal geen zondaar was. Kijk, van ieder kind wat nu geboren wordt, en van uzelf ook, moeten we zeggen, ja, wij zijn in zonde ontvangen en geboren. En daarom aan allerhande ellende die aan de verdoemenis onderworpen. U kent die zinsnede uit het dorpformulier wel. Maar de Heer Jezus is wel ontvangen en ook geboren. Geboren uit een vrouw, hè, hoorden we Galaten 4. Maar hij is ontvangen van de Heilige Geest en hij is geboren uit de Maagd Maria. Hij is wel helemaal aan ons gelijk geworden. Hij is tot zonde gemaakt, maar hij is zelf geen zondaar geweest. Hij heeft nooit iets verkeerds gedaan, nooit iets verkeerds gezegd. Hij is geen zondaar, maar hij is wel tot zonde gemaakt. Heel die schuld van dat hele menselijke geslacht, daar hoort die schuld van u ook bij, en van mij, en van jou. Heel die schuld van het hele menselijke geslacht, moet je je even voorstellen. Hè? Al die mensen die geleefd hebben, die nu leven, die nog zullen leven. Heel die schuld heeft Jezus als één groot pakket op zich genomen. Daar bezwijken toch anderen? Dat kan toch niet? Wat heeft hij gedaan? Om te betalen. Om die schuld te betalen, om die schuld te voldoen. Wat wij in der eeuwigheid niet kunnen voldoen, dat heeft hij gedaan. Dat is toch een wonder? Dat is een mysterie. En dat kun je niet bevatten. Als ik er nu over spreek, denk ik van ja, het is allemaal toch te kort. En je kan niet precies onder woorden brengen wat dat nou eigenlijk betekent. Het is een mysterie, maar laat het ook maar zo blijven. Want als we dat zouden kunnen begrijpen, dat zou ook niet goed zijn. Laat het maar een wonder, een mysterie zijn, onbevattelijk, dat je het eigenlijk alleen maar kunt aanbidden. Buigen voor deze koning, buigen voor deze bruidegom, buigen voor deze vorst die zoveel liefde had voor zijn bruid. Maar goed, gemeente, in de loop der eeuwen zijn er altijd weer mensen geweest die er moeite mee hadden dat nou die zoon van God, die daar in de heerlijkheid bij zijn vader verbleef, dat hij nou mens geworden is. Dat kunnen ze maar niet begrijpen. In artikel 18 wordt dan gesproken over de wederdopers. De tijd van de reformatie waren die er. Maar er zijn wel meer mensen geweest die daarvoor en daarna er moeite mee hadden. Misschien nu ook wel. Ik denk van ja, dat kan toch eigenlijk niet. Echt mens, helemaal zoals ons, dat kan toch eigenlijk niet. Hoe kan God nou, als hij God blijft, hoe kan God nou deel krijgen aan een lichaam? En dan zijn er mensen die zeggen, nou het zal wel een schijnlichaam geweest zijn. Het zal wel niet echt geweest zijn. De Doceten zijn dat bijvoorbeeld. Hij zal wel niet echt mens zijn geworden. Nou ja, misschien wel een lichaam, maar geen menselijke ziel. Een soort verklede God. God die zich verkleed heeft als een mens. Vergeef me het beeld. Maar gemeente, zo is het niet. Zo is het niet. De Zoon van God heeft zowel onze buitenkant, het lichaam, als ook onze binnenkant, ons hart, aangenomen. Hij is echt helemaal compleet mens geworden. Ons vlees en bloed aangenomen. Naar onze buitenkant, naar onze binnenkant, naar onze lichaam, naar onze ziel. Want gemeente, hoe zou er anders verlossing kunnen zijn? Want wij moesten toch niet alleen maar naar ons lichaam verlost worden, maar ook naar onze ziel, waar al dat verkeerde uit voortkomt, wat dan naar buiten komt via het lichaam. Wij moesten naar lichaam en ziel toch gered worden. En dat wist de Vader. En daarom zond hij zijn zoon, om in de gelijkheid van ons zondige vlees die verlossing te bewerken. Zelf geen zondaar, maar wel tot zonde gemaakt. Nou, opvallend dat in artikel 18, dat zullen we straks ook wel lezen, dat daar een keur van citaten genoemd worden, uit het Nieuwe Testament vooral, waarin naar voren komt dat Christus echt helemaal mens is geworden. Dat hij naar lichaam en ziel beide ons gelijk geworden is. Galaten 4 spreekt erover, wat we lazen. Geboren uit een vrouw. En Hebreeën 2. De broeders in alles gelijk geworden. Vlees en bloed aangenomen. Dus dat is echt helemaal volgens de schrift. Dat hij echt helemaal die menselijke natuur, vlees en bloed heeft aangenomen. Dat zijn die twee kanten, die buiten- en die binnenkant van ons, die Jezus helemaal aangenomen heeft. Helemaal ons in alles gelijk geworden. Nou, tot zover die twee kanten die Jezus ook heeft. dat hij naar ziel en lichaam ons in alles is gelijk geworden. Daarvoor kwam hij. Dat was zijn missie, om dat te bewerken, om die verlossing voor lichaam en ziel tot stand te brengen. Wat een heiland, hè? Dat is uw heiland. Dat is jouw heiland. Dat is mijn zaligmaker. Dat hij daarvoor kwam. Met kerst zingen we wel eens, hè? Zo arm werd onze heiland voor u en voor mij. Maar dat is vooral artikel 18. Maar in artikel 19 gaat het vooral over hoe verhouden zich nou die twee naturen van de Heer Jezus. Want ja, hij heeft dan die menselijke natuur aangenomen. Hij is ons en alles gelijk geworden, maar hij bleef toch ook de Zoon van God? Dat heeft hij toch niet van zich afgelegd? Hij bleef toch de Zoon van God. En hoe verhouden zich die twee naturen? Die goddelijke natuur en die menselijke natuur, hoe verhouden die zich met elkaar? Want het woord wat bij God was, waar Johannes over spreekt in het begin van zijn evangelie, en het woord wat God zelf ook is, en wat de geloofsleiders van Nicea ook beleidt, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Die God, die Zoon van God, die heeft ons vlees en bloed aangenomen. Helemaal mens, maar tegelijkertijd ook helemaal God gebleven. Dat heeft hij niet in de hemel achtergelaten. Van ja, daar was ik God, maar hier op aarde niet. Nee, hij bleef de Zoon van God. Maar hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Dat je tegelijkertijd mens wordt, maar tegelijkertijd ook die Zoon van God blijft. Hoe kan dat verenigd worden in één persoon? Hoe gaat dat? Hoe kan dat? Ja, en over dat mysterie, dat is ook een mysterie, spreekt nu artikel 19. Althans, Guido de Bret die probeert daar ook woorden aan te geven. Het is niet gemakkelijk om dat te lezen, dat zullen we straks wel horen. Maar het is wel heel vertroostend en ook heel bemoedigend. Dat inderdaad die twee naturen met elkaar verbonden zijn. Want in dat wonderlijke samengaan van zowel die goddelijke en die menselijke natuur samen, ligt wel onze zaligheid. Want als dat niet gebeurd zou zijn, als hij zijn God zijn achtergelaten had en hier geen Zoon van God zou zijn, dan was er geen redding geweest. Want hij heeft het alleen maar als Zoon van God kunnen doen. Maar als hij onze menselijke natuur niet aangenomen had, was er ook geen redding geweest. Want dat moest hij ook weer helemaal zich eigen maken. Dus die twee moesten wel met elkaar samengaan. Die goddelijke en die menselijke natuur. En dat alles tot ons behoud. Tot ons heil. Maar nu wijst artikel 19 ons op twee gevaren. Twee gevaren die dan eigenlijk altijd weer opdoemen als het gaat over die verhouding van menselijke en goddelijke natuur. Het eerste gevaar heeft vooral te maken met het feit dat er dan misschien gesproken gaat worden over twee personen. Je hebt Jezus als mens en je hebt ook Jezus als God. En de ene keer hebben we te maken met, ja, met zijn menselijke natuur. En dat zou je voorbeelden kunnen noemen. Misschien dat jij zo wel een voorbeeld kan noemen, hè, waarin blijkt nu dat Jezus een mens geweest is. Nou, hij kon ook vermoeid zijn, zoals jij dat wel eens bent. Vermoeid van de reis. Jezus kon ook verdrietig zijn, tranen om het feit dat Lazarus overleden was. Jezus zag ook op tegen het lijden. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, dat hij in Gethsemane. Helemaal mens. Maar aan de andere kant kunnen we dan ook te maken hebben met die goddelijke natuur van hem. Als hij iemand beter maakt, dat doet hij als de Zoon van God. Als hij iemand laat opstaan uit de doden, dat kan toch alleen maar de Zoon van God. Als hij iemand de zonde vergeeft, dat kan God alleen. En er was ook weerstand. Maar dat je dan dat als twee aparte grootheden gaat zien. Je hebt die menselijke natuur aan de ene kant, goddelijke natuur, en dat zijn twee aparte personen. Maar zo is het niet. Zo is het niet. In Christus, in degene die hier op aarde rondwandelde, in Christus hebben we te maken met één persoon. Eén persoon. Die menselijke en die goddelijke natuur, die zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Want ja, als je nou in die kribbe kijkt, waar Jezus ligt, dan zie je maar een heel gewoon kindje liggen. Heel gewoon. Maar tegelijkertijd was dat hele gewone kind, die hele gewone baby, was wel de Zoon van God. Hij lag daar als de Zoon van God. Dus dat is één persoon. En toen Jezus begraven werd, ja, werd er een mens begraven. Zijn lichaam werd begraven. Een mens. Maar in dat graf lag wel de Zoon van God. Daar lag hij. Dus als mens en als God één persoon. We kunnen niet zeggen, bij een van de vragen stel ik die vraag ook van, ja, hoe zit het nou? Hebben we nou te maken met ene meneer Jezus van Nazareth? Nee, nee. Die timmermanszoon, die zoon van Jozef, was tegelijkertijd op datzelfde moment de Zoon van God. Dat is onvoorstelbaar natuurlijk, maar dat moet je niet van elkaar losmaken. Dus die twee naturen, die menselijke en die goddelijke natuur, moet je niet van elkaar scheiden. Maar, u voelt het wel aan, je mag ze wel onderscheiden. Want ja, ze zijn natuurlijk al verschillend. Of je nou met die menselijke natuur te maken hebt of met die goddelijke natuur. Hoewel ze in één persoon met elkaar verbonden zijn, zijn ze aan de andere kant ook alweer onderscheiden van elkaar. En het tweede gevaar, wat artikel 19 dan noemt, is dat die twee naturen weer met elkaar vermengd gaan worden. Dat je eigenlijk helemaal geen onderscheid meer ziet of geen onderscheid meer maakt. Dat mag ook niet. Want in Jezus heb je inderdaad met een heel gewoon mens te maken. Jezus is ook een puber geweest. Hij heeft ook op straat gespeeld. Hij heeft ook met allerlei mensen omgegaan. Hij heeft misschien zijn vader wel geholpen in de timmermanswerkplaats. Ja, helemaal mens. We zingen met kerst wel eens heel gewoon, hè? Dat is Jezus geweest, heel gewoon. En toch was het ook weer heel ongewoon. Want Jezus, hoewel hij dus als een mens daar optrad, bleef God. Hij werd wat hij niet was, een mens, maar bleef wat hij wel was, God. Dat is natuurlijk niet te bevatten. Als je dat nu bespreekt, dan denk je van, hoe kan dat nou, hè? Tegelijkertijd mens en tegelijkertijd God. Maar dat is nu weer tot ons heil. En dat is ook de conclusie van artikel 19. Want helemaal aan het eind van artikel 19, straks lees het ook met elkaar, hierom belijden wij dat hij werkelijk God en werkelijk mens is, werkelijk God om door zijn kracht de dood te overwinnen. Dat kon geen mens hoor. Alleen God. Alleen die Zoon van God. En werkelijk mens om in die zwakheid van zijn vlees voor ons, die vlees zijn, te kunnen sterven. Dus God en mens tegelijk, om de dood te overwinnen. Welke dood dan? Welke dood heeft Jezus dan overwonnen? Ja, dan zijn we heel gauw geneigd om te zeggen, dat is de lichamelijke dood, hè? Dat is waar. Maar ook onze geestelijke dood. Allebei. En dan zijn we eigenlijk weer bij het begin. Want aan het begin zeiden we immers, ja, Jezus heeft twee kanten. Hij heeft zowel die buitenkant, dat hij lichamelijk ons gelijk geworden is, maar ook die binnenkant, dat hij ons helemaal gelijk geworden is, ook wat onze ziel betreft. Dat hij helemaal vlees is geworden. En zo verlost hij ons naar ons lichaam, naar die buitenkant van de natuurlijke dood. Dat is mooi, hè? We moeten wel sterven. En vanmorgen is afgekondigd dat mevrouw Bier op zo'n hoge leeftijd overleden is. Maar zij mogen door het geloof leven. En dan mag je ook weten dat je door de dood heen dan het leven mag ontvangen. Dan moet je wel sterven. Maar dan mag die dood een doorgang zijn naar het eeuwige leven. En dan mag je ook de verwachting hebben dat eenmaal dat lichaam opgewekt zal worden en een verheerlijk lichaam zal worden. Zo heeft Christus de dood overwonnen, de lichamelijke dood overwonnen, dat er leven mag zijn na de dood en eenmaal ook een verheerlijk lichaam. Ja, maar Christus verlost ook van die geestelijke dood. Want hij wil ook, wat we zongen in Psalm 84, hij wil ook aan onze ziel, aan dat innerlijk van ons, aan dat hart van ons, hij wil aan onze ziel het leven geven. En dat leven, dat eeuwige leven, dat heeft hij bewerkt, dat heeft hij tot stand gebracht, doordat hij ons in alles gelijk geworden is, voor ons gestorven is, om aan onze ziel, aan ons innerlijk, het leven te geven. Voordat we sterven. Dat je al leven mag. Want ja, wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Niet die krijgt het nog eens een keer, ja dat ook, maar die heeft het eeuwige leven. Dan mag je dat leven al ontvangen waar Christus voor naar de aarde gekomen is. Waar die ons in alles gelijk geworden is. Dat je met je ziel al voordat je sterft mag leven. Opdat wanneer je sterft, eigenlijk niet sterft, maar het leven mag houden. De dood dan een doorgang mag zijn naar dat eeuwige, onvergankelijke leven. En dat alles vanwege het feit dat Christus ons in alles naar ons lichaam, naar onze ziel, gelijk geworden is. En voor behoud heeft gezorgd. Voor ons lichaam en voor onze ziel. Daar kwam die voor. Nou gemeente, is dat geen heerlijk mysterie, om dat te aanbidden, dat Jezus dat nou voor u, voor jou, voor mij, voor ons heeft gedaan. Dat niemand verloren hoeft te gaan. Ja, daar gaan helaas wel mensen verloren. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen, dat kan. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die hem ontvangen hebben, zoveel hem aangenomen hebben, die heeft die macht gegeven, bevoegdheid gegeven om kind van God te zijn. God heeft maar één kind. Zijn zoon. Die enige geboren zoon die hij gezonden heeft. Maar door hem, door het geloof in hem, mag je opgenomen worden in dat grote gezin. Mag je ook kind van die vader zijn. Kind van God zijn. Aangenomen, geadopteerd, vanwege dat ene kind wat uit huis geplaatst is en ons in alles gelijk geworden is. Nou, dat is nou de diepe betekenis van kerst. Niet voor niets had ik deze twee artikelen bewaard, zo rond de kerstdagen. Ik dacht, het is nu wel een mooi moment om na de kerstdagen deze twee artikelen aan de orde te stellen. Omdat hier de diepe betekenis van dat kerstfeest, van dat komen van Christus in ons schuldige vlees naar voren gebracht wordt. En wie daar oog voor krijgt, voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, wie daar oog voor krijgt, een hart voor ontvangt, ja, die kan begrijpen dat Johannes, de evangelist, die kan dat in vervoering ook onder woorden brengen, dat Johannes de evangelist zegt, dat hoge woord, dat is nou vlees geworden, afgedaald. En dan zegt Johannes, en heeft er onder ons gewoond. Dat staat eigenlijk, heeft zijn tabernakel onder ons opgericht. Heeft zijn tent onder ons opgericht. Zo dichtbij wilde hij zijn. Hij heeft onder ons gewoond. En dan zegt Johannes, en ik hoop en ik verlang dat u ook in dat wij opgenomen wordt. Nu en altijd. En zegt Johannes, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Kan dat? Heerlijkheid in zo'n kind? In degene die hangt aan het kruis? Ligt daar heerlijkheid in? Ja, we hebben zijn heerlijkheid gezien in dat vlees geworden woord. In diegene die ons in alles gelijk geworden is, die voor ons gestorven is. We hebben zijn heerlijkheid gezien, vol van genade en waarheid. Zijn je ogen ervoor open gegaan? Is uw hart ervoor open gegaan? Voor dat heerlijke heilgeheim? Voor hem die kwam, wiens naam heel veel zegt over wie hij is. Immanuel, God met ons. Niet tegen ons, niet zonder ons, maar God met ons. Hooggeloofd. Zij deze gezegende borg en zalig maken. Onze Heer Jezus Christus. Halleluja. Geprezen zij zijn naam. En dan lees ik nu, voordat we met elkaar nog Psalm 2 vers 7 zingen, lezen we nu met elkaar nog die twee artikelen. En ik hoop dat u beseft dat dan die artikelen meer tot je spreken, als je datgene gehoord hebt wat nu naar voren gebracht is. Dus allereerst wat betreft die menswording van Christus, die twee kanten die hij in zich heeft. Wij belijden dan, het is ook echt een belijdenis, hè? Dat is niet iets van met je verstand, maar je belijdt het met je hart. Wij belijden dan dat God de belofte die hij aan de vaderen gedaan had door de mond van zijn heilige profeten, hoeveel beloften zijn er niet uit die moederbelofte voortgekomen, vervuld heeft. Door zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld te zenden op de door hem bestemde tijd, in die volheid van de tijd. En deze, dat is dus de Heer Jezus, heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Slaaf voor ons geworden. En is aan de mensen gelijk geworden. Door werkelijk een echte menselijke natuur aan te nemen met al haar zwakheden. Maar zonder zonde. Hij is ontvangen in de schoot van de gelukzalige maagd Maria. Door de kracht van de Heilige Geest zonder toedoen van een man. Hij heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, wat het lichaam betreft, onze buitenkant, maar ook een echte menselijke ziel, ons innerlijk, om werkelijk helemaal mens te zijn. Want omdat de ziel evenzeer verloren was als het lichaam, moest hij ze beide aannemen, om ook beide te behouden. En daarom beleiden wij tegen de ketterij van de wederdopers, die ontkennen dat Christus een menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus deel gekregen heeft aan het bloed en het vlees van de kinderen. Dat hebben we gelezen, Hebreeën 2. Hij is de kinderen van Adam en alles gelijk geworden. En dat hij een vrucht van Davids lenden is, Handelingen 2, gesproten als geslacht van David, Romeinen 1, een vrucht van Maria's schoot, Lucas 1, geboren uit een vrouw, Galaten 4, spruit van David, scheut, dat horen we nog een keer voor kerst, een scheut uit de wortel van Isaïe, uit die afgehouwen tronk van Isaïe, is toch die Messias geboren, gesproten uit Juda, Hebreeën 7, zie je maagd zal zwanger worden, afkomstig van de Joden wat het vlees betreft, helemaal aan het Jood zijn, hij is een Joodse jongen geweest, gelijk geworden. Uit het geslacht van Abraham, aangezien hij het geslacht van Abraham heeft aangenomen en in alle opzichten aan zijn broeders is gelijk geworden zonder te zondigen. En in waarheid is hij daarmee onze Immanuel. Dat is God met ons. Wat we net ook hoorden. Dan artikel 19. Nou, dat is best een beetje een moeilijk artikel, hoor. Dat moet je eigenlijk thuis nog eens een keer overlezen. Daar wordt over die twee naturen van Christus gesproken, dus dat dat bij elkaar hoort. Wij geloven dat de persoon van de Zoon door deze ontvangenis onafscheidelijk verenigd en verbonden is met de menselijke natuur. Dus de Zoon van God toch verbonden met die menselijke natuur. Zodat er geen twee zonen van God en geen twee personen zijn, maar twee naturen in één persoon verenigd. Waarbij elke natuur haar onderscheiden eigenschappen behoudt. Zoals de goddelijke natuur altijd ongeschapen gebleven is, zonder begin van dagen of einde van leven, en aarde en hemel vervuld, zo heeft ook de menselijke natuur haar eigenschappen niet verloren, maar is schepsel gebleven. Dat wel begin van dagen heeft, en eindig van aard is. En alles behoudt dat bij een echt lichaam hoort. Want ja, Jezus als mens heeft een einde gehad. Is gestorven. Zo was die mens. Hij heeft een einde gehad. Terwijl die de Zoon van God was die oneindig was. Eeuwig. En hoewel hij haar door zijn opstanding onsterfelijkheid heeft gegeven, heeft hij de echtheid van zijn menselijke natuur niet veranderd. Dus hij heeft voor onsterfelijkheid gezorgd, maar is zelf wel een sterfelijk mens geweest. Omdat ons behoud en onze opstanding mede van de echtheid van zijn lichaam afhankelijk zijn. Hij moest ons in alles gelijk worden. En daar moest hij heil bewerken. Zo was dus wat hij bij zijn sterven in handen van zijn vader heeft overgegeven, een echte menselijke geest die zijn lichaam verliet. Maar intussen bleef de goddelijke natuur steeds met die menselijke natuur verenigd. Ook toen hij in het graf lag. Dus in dat graf lag de Zoon van God, maar ook een mens. De Godheid hield niet op in hem te zijn, evenals zij in hem was toen hij een klein kind was. Hoewel zij zich korte tijd niet openbaarde. En hierom belijden wij dat hij werkelijk God en werkelijk mens is. Werkelijk God om door zijn kracht de dood te overwinnen. En werkelijk mens om in de zwakheid van zijn vlees voor ons te kunnen sterven. Nou, wat kun je dan beter zingen als Psalm 2 vers 7. Welzalig zijn die naar zijn reine leer in hem, in deze vorst, deze God en mens tegelijk, hun heil, hun hoogst geluk te beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer, welzalig zij die vast op hem betrouwen. Psalm 2 vers 7 als antwoord op de prediking en op het belijden van de kerk. Laten we elkaar danken en ook bidden, ook voorbidden doen. Ja, Heer, we mogen uw grote naam hartelijk danken voor die onuitsprekelijke gave van uw Zoon. We kunnen er alleen maar heel klein onder worden. Dat u er zoveel voor overgehad hebt om ons te redden. Om ons zalig te maken. Om ons naar lichaam en ziel te bevrijden van de dood. Want daar heeft u ons niet voor over. U wil niet dat één van ons verloren gaat, maar dat we allen tot bekering, tot behoud, tot zaligheid komen. En dat vanwege hem die u gezonden hebt, uw lieve Zoon, die enige geboren Zoon van u, die heeft u gezonden. En u, Heer Jezus, liet u zelf zenden. U heeft gezegd, zie Vader, ik kom om uw wil te doen. En zo is hij gekomen in ons menselijke vlees. Neergelegd in een kribbe. Ons in alles gelijk geworden. Gestorven en begraven. Zo diep wilde u gaan om ons zalig te maken. Want u bent opgestaan uit de doden en opgevaren, en u zit aan de rechterhand van uw Vader, en zo mogen we omhoog kijken en mogen we hem zien, onze zaligmaker, en mogen we weten, u bent ons in alles gelijk geworden. U heeft heil voor ons bereid en we mogen ervan leven. We mogen door het geloof die gave ook tot ons nemen. Want zoveel u, Heer Jezus, aangenomen hebben, ontvangen hebben als een heerlijk geschenk, die heeft u macht gegeven om net als uw kind van de Vader te zijn. U bent dat eigen kind. Maar u heeft velen ook geadopteerd als kinderen. En dat ze mogen delen in die heerlijkheid van dat kindschap God. Wat een voorrecht. Dat geeft de wereld ons niet. Dat kunnen we onszelf ook niet geven. Maar dat geeft u uit louter genade. En geeft dat we zo mogen leven van hem die de Immanuel is. De God met ons. In hem heeft u getoond ons behoud op het oog te hebben. Om ons naar lichaam en ziel te redden, zodat we het eigendom mogen zijn van u, de getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, die voor al onze zonden volkomen heeft betaald. Niemand hoeft vanavond te zeggen, voor mij heeft u niet betaald, voor een ander wel. Nee, voor een ieder. Gratis, om niets, mogen wij leven van dat grote geschenk. Geef dat wij niet buiten kunnen. Dat onze hand ophouden om te leven van datgene wat u voor ons gedaan hebt. En daarom danken we u voor datgene wat we vanavond toch, met alle gebrek van dien, naar voren mochten laten komen. Vanuit die twee artikelen, vanuit dat belijden van de kerk. En dat we ook gezien hebben hoe dat weer helemaal opkomt vanuit de schrift. We danken u voor dat evangelie. We danken u voor dat onderwijs. We danken u voor uw lieve zoon. Dat u gekomen bent. Tot heil, tot zaligheid, tot redding. We bidden van u, wilt u met ons zijn. U kent ons en u weet dat ook deze materie nog wel eens zo moeilijk kan zijn. Dat we denken van ja, maar kan het niet eenvoudiger gezegd worden? En toch, uw woord is aan de ene kant eenvoudig, maar toch ook zo diep. Dat er ook dingen in staan die we met het verstand niet kunnen bevatten. Maar met het hart mogen aanbidden. Hoe groot zijt gij? Ook daarin. Geef dat we u zo mogen kennen. En zo mogen buigen en knielen voor de kribben. En ook aan de voet van het kruis mogen zijn. Om die beminnelijke vorst, wiens schoonheid hoog te loven is, mogen groot maken. En dat we zo Sions vorst erkennen mogen als onze zaligmaker. Heren, we bidden ook voor elkaar. We bidden bijzonder ook voor broeder Peter Verloop, wanneer hij nu in het ziekenhuis verblijft. En hopelijk deze week ook weer thuis mag komen. Maar dan toch nog een hele zware behandeling voor hem wacht. Een zware kuur die hij nog moet ondergaan. Geef dat op dezelfde manier als er nu de verbazing was hoe deze kuur mocht aanslaan, dat we ook mogen zien en ons mogen verbazen hoe u verder gaat. En dat er weer opnieuw iets zichtbaar mag zijn van genezing en herstel. Wees met hem, samen met Nelly en al die bij hem horen. En we leggen hem bij u neer. Hij ligt in de handen van doktoren en allerlei medische specialisten, maar uiteindelijk bent u die speciaal uw oog op hem slaat en hem wil verzorgen. We bidden ook voor de rouwdragende familie van Bieren. Op zo'n hoge leeftijd is zij niet meer. En wat heeft ze ontzettend veel betekend voor haar kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zo lang weduwe geweest. En altijd weer heeft ze ervaren dat u voor haar zorgde. Ook door mensen om haar heen. Maar u was onder degenen die bij haar waren. En dan mogen we u verdanken. En zo mocht ze ook vanuit dat geloof leven. Maar ook uitzicht hebben. Omdat ze wist van die ene naam die onder de hemel gegeven is. En ruis langs de wolken, een liefelijke naam die hemel en aarde verenigde samen. Zo mocht ze leven van dat verzoeningswerk van u. Wilt u bij de familie zijn als ze toeleven naar het afscheid, ook naar de begrafenis. Geef woorden van troost, wilt u met broeder van Wijngaarden zijn. Geef hem ook alles wat hij nodig heeft om de dienst te kunnen leiden. We danken u dat hij ook daarin dienstbaar mag zijn binnen onze gemeente. En dat u zo ook zijn werk mag doen. Wilt u bij hem zijn. Heren, wij mogen u ook hartelijk danken. Samen met Lianne en Arie Bekkers. Wanneer ze deze week mogen gedenken 25 jaar met elkaar getrouwd te zijn. Op een bijzondere manier heeft u hen aan elkaar verbonden. En al zoveel jaren mogen ze met elkaar samen zijn. En mogen ze ook de zegen van u ervaren. Wilt u met hen zijn, ook verder. Ook als er wel eens zorgen om de gezondheid zijn. Maar geef dat ze met die zorgen ook bij u terecht kunnen. En mogen weten dat u voor hen zorgt. Gedenk hen. Heren, we bidden voor het werk van de TVC's die bezig zijn om Theo en Klazien van de Schelling te begeleiden. Maar ook de TVC van Paulus Jan en Antje Kiefiet, als ze ook hen willen begeleiden. We danken u ook voor het werk wat ingezet wordt in Indonesië en ook voor het Wycliffe Bijbelvertaalwerk. Er zijn zoveel dingen die gedaan moeten worden. Zoveel projecten die er steeds weer zijn. Zoveel werk wat de MAF ook moet verrichten. Maar we danken u voor de inzet. We danken u voor de kracht die ontvangen wordt om dat elke keer weer te mogen doen. Geef ook dit jaar weer alles wat ze nodig hebben om dat mooie werk te mogen doen. Zowel in Indonesië als ook voor al dat bijbelvertaalwerk wereldwijd. We danken u voor alle mensen die zich inzetten in het koninkrijk van u. Al die mensen die uitgezonden zijn. Voor allerlei zendingsorganisaties. We danken u ook voor die mensen die zich inzetten voor de GZB. Ook als er gisteren een documentaire was van mensen die werkzaam zijn voor de GZB. Niet altijd een succesverhaal. Ook heel veel dingen die soms moeilijk kunnen gaan. Dingen die verkeerd gegaan zijn in het verleden. Maar dat er geleefd mag worden van uw genade. En al zou er maar één. Als er maar één in aanraking komen met de Heer Jezus. Dan is het werk niet voor niets geweest. En gelukkig weten we dat u het niet bij één laat. Maar dat er eenmaal een grote schade mag zijn. Dat al die verschillende culturen en talen en naties die u mogen dienen. En dat u daar zomaar mensen voor gebruikt hebt. Zomaar. Met alle falen, met alle tekort. Maar dat zo uw koninkrijk is opgebouwd, uw koninkrijk is uitgebreid. En dat velen, de Heer Jezus, die Immanuel mogen aanbidden. Straks ook voor uw troon. We danken u voor al datgene wat u daarin ook wilt doen. We bidden ook voor het pastoraal-diaconaal centrum De Herberg. Ook onder ons zijn er velen die daar werkzaam voor zijn of voor gewerkt hebben. Maar ook zij die opgenomen zijn. Ook die nu opgenomen worden. We denken aan Mathilda, wilt u ook haar gedenken als zij in haar jonge leeftijd toch ook de hulp van u mag ontvangen daar en tot rust mag komen, wilt u ook bij haar zijn. Heren, wij bidden voor deze wereld waar zoveel nood en ellende en leed is. Ontfermt zich over de gebieden waar oorlog is. In Oekraïne, maar ook in het Midden-Oosten. Wilt u zijn met het lot van de gijzelaars. Als er soms wel even wat naar buiten komt, dat er nog zijn die leven en die misschien heel veel moeten meemaken. Geef dat er bevrijding mag komen. Dat er een wending mag zijn daar ook in het Midden-Oosten. Dat er gezocht mag worden naar vrede. En dat er niet veel meer mensen sterven. Maar dat er mensen mogen komen tot de kennis van de Messias. Daar gaat het uiteindelijk om. En wilt u zo vrede geven? Vrede die alle verstand te boven gaat. Heer, dus leggen we al deze dingen voor u neer. We mogen u danken voor alles wat u geeft op een zondag. Dat we in dat huis van u mogen zijn. Om daar van u te mogen horen. Om van u te mogen spreken. Geef dat het ook mee mag gaan de week in. Dat het blijft resoneren in ons hart. En dat we van dat heerlijke evangelie mogen leven en mogen getuigen. Hoor ons, in Jezus' naam alleen. Amen. Tot slot, gemeente, zingen we met elkaar Psalm 118. En dan krijgt u gelegenheid ook om uw gaven te geven voor de bekende doeleinden die ook genoemd zijn. We gaan met elkaar nog zingen Psalm 118. Ook zo'n loflied wat zingt over de lof op het heil, wat God heeft bewerkt. Psalm 118, vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. En ook vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven. 118, vers 7 en 8. Gaat u heen in vrede en draagt met u mee de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.